Jakarta bruist ondertussen toch van leven. Indonesisch leven. Dat heeft niets te maken met de geschiedenis van de gebouwen.
Voor Syahrir was het contrast het grootst. Hatta had voor elkaar gekregen dat hij al zijn boeken mee mocht nemen. 16 kisten vol.
Dit is de Indische podcast met een aflevering boeken. Samenstelling en presentatie Peter van Riel.
Dit boek van voormalig Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas bevat losse verhalen, indrukken, waarnemingen, ontmoetingen in het Indonesië van de eerste decennia van de 21ste eeuw. Met een intrigerende titel, De Gelogen Kolonie. Hij spuugt erin zijn gal over de Hollanders, maar ook de Indonesiërs bespaart hij niet. De Indonesiërs zijn evenzeer besmet geraakt met leugens die zich maar moeilijk laten afschudden. Waarmee hij bedoelt dat de achtereenvolgende regimes door middel van angst de bevolking onderhielden en haar een nationaal narratief oplegden, een verhaal waarin men ging geloven. Dat is hier niet anders. Michel Maas, het moderne Indonesië vind je in Nederland haast nergens, maar Indië is nog springlevend. Hij verwijst naar de talloze pasamalams, het wentelen in slachtofferschap of het koketteren met Indische wortels. In Indonesië begon men op 17 augustus 1945 aan een nieuwe geschiedenis. In Nederland werd de tijd op 27 december 1949 stilgezet. Maas herkent veel bij zichzelf als hij het over de miljoenen Nederlandse toeristen heeft die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw Indonesië en vooral Bali als vakantiebestemming kiezen. Ze nemen de verhalen van thuis mee, de aangedikte fantasieën van een harmonieuze kolonie die ooit zou hebben bestaan. Ze likken aan de bron van de leugen en ze eten er hun saté, gado-gado en nasi goreng die hier beter smaken dan thuis. Hij vervolgt, het is een katholiek soort liedje. Je vertelt geen echte harde leugens, maar ook niet de hele waarheid. Het kost de auteur jaren om te erkennen dat ook hij zich schuldig maakte aan het koloniale, het romantiserend denken wat in Nederland nog altijd weligtiert. Maar het correspondentschap Indonesië in Indonesië heeft hem ook keihard uit de droom gehaald dat de Indonesiërs het beter doen. Hij schetst een beeld van een soft state die ten onder gaat aan corruptie.
Kota bruist ondertussen toch van leven. Indonesisch leven. Dat heeft niets te maken met de geschiedenis van de gebouwen. Een horrorhouse is ingetrokken in een oude bouwval die vroeger al geen dak had. Een andere bouwval, het grijze huis dat achter het griezelkabinet staat, was er zelfs jaren beroemd om dat alleen de stenen nog overeind stonden. Het huis zonder dak werd het genoemd. De geplamuurde muren waren kaal en de ruiten waren blind. Alleen de voordeur zat er nog in, maar die stond altijd open en zat zo klemvast in die stand dat die al jaren niet meer dicht geweest kan zijn. Een dak zat er dus niet op, maar in dat lege huis was nog wel een wc. Dat stond met dwingende letters geschreven op een kartonnen bord dat buiten was neergezet. Het gebruik ervan kostte 1000 rupiah, per keer. Veel geld, maar bijna gratis vergeleken bij de kosten van een drankje in Café Batavia. Voor de deur stond een tafeltje en achter dat tafeltje zat een aan crack verslaafde man, wiens leeftijd door het harde leven niet meer te schatten was. Hij balanceerde op een stoel met 3 benen achteroverhangend met zijn rug tegen de vuile muur. De man inde het geld dat hij opfrommelde en in zijn zak stopte. En hij stuurde de mensen dan met een knik van zijn hoofd naar binnen. Een gang in, vol vuilnis, gestolde etensresten, kots en peuken. Achter, in het donkerste deel van de gang, was een uitgesleten trap die pal tegenover het toilet op de eerste verdieping uitkwam. Een deur was daar niet. En doorspoelen was niet mogelijk omdat er in het gebouw al lang geen waterleiding meer was. Alles in het huis was gesloopt, verkocht, gebroken, verroest of opgebrand. Gelukkig was er ook geen licht. Tegen de tijd dat je ogen aan de schemer waren gewend, mocht je alweer weg. De inhoud van de pot was een mengsel van oude en nieuwe pis en hard geworden stront. Maar als je moest, was je blij met alles. Dus boorde je in die gestolde lava met je opgespaarde pis misselijkmakende gassen aan, die opstegen tot je haastig je gulp dichtritste en je walgend omdraaide om de trap weer af te vluchten. Je urine was de laatste bestemming van een majestueuze handel, een van de majestueuze handelskantoren van Kota. Het heeft een zinken dak gekregen in een vlaag van renovatiedrift, waarmee de overheid af en toe probeert haar geweten te sussen. In eenzelfde vlaag zijn boven het water van de Kali Besar nieuwe betonnen zitjes gemaakt, nieuwe leuningen aangebracht en verlichte versieringen opgehangen. De historische Rode Brug is bruin geverfd en voorzien van een nieuwe houten vloer om selfiebezoekers te beschermen tegen instortingsgevaar.
Martin Bossenbroek, De Wraak van Diponegoro, begin en einde van Nederlands-Indië, singeluitgeverijen. Nog dikker dan de revolutie van David van Rijbroek is deze kloeke uitgave over het einde van Nederlands-Indië door Martin Bossenbroek. De man die we kennen van de Boerenoorlog, waarmee hij bewees even precies als meeslepend de Zuid-Afrikaanse geschiedenis en het begin van de apartheid te beschrijven. En nu alweer een monument van koloniale geschiedschrijving dat is verbonden aan ons natte landje aan de Noordzee. In maar liefst 798 pagina's vertelt Bossenbroek in De Wraak van Diponegoro het grote verhaal van het gewelddadige begin en einde van Nederlands-Indië, zoals dat werd beleefd door de hoofdrolspelers in beide kampen. Het eerste deel gaat over de Java-oorlog, die woede van 1825 tot 1830. Daarin portretteert hij de mystieke prins Diponegoro en kruipt daarbij bijna in zijn huid. Deze welhaast goddelijk Javaanse prins wordt gespiegeld aan de oer-Hollandse houdegen, de legercommandant Hendrik de Kok, die met list en bedrog de overwinning behaalde in een lang vergeten maar bloedige oorlog. Dan volgt de brug met het actuele verleden, met die andere oorlog die woedde tussen 45 en 49, uitmondend in de onafhankelijkheid. Bossenbroek koppelt de charismatische Diponegoro aan de al even inspirerende nationalist Sukarno en laat zien hoe deze massale krachten weet te bundelen tegen de laatste gouverneur-generaal H. van Mook, tegen Nederland. Die van Mook had overigens het beste voor met de kolonie en zo loopt er een rechte lijn van multatuli's Max Havelaar via de ethische politiek naar de politieke acties ofwel naar revolutie. Anders dan van Rijbroek beschrijft Bossenbroek meer de feiten en oordeelt niet. Dat maakt zijn boek misschien minder geëngageerd dan dat van zijn Belgische collega, maar zeker niet minder waardevol en bovendien buitengewoon goed leesbaar. Al was het maar vanwege de beeldende kracht die hij erin legt. Je rijdt als het ware mee in de zwarte buik die Sukarno nog van de Japanners kreeg. Op de achterbank hoor je al zijn angsten en onzekerheden voorbij komen, want die kende deze staatsman volop.
Dus dit was Die Ghoul, het beruchte strafkamp. Vanaf de boot zag het er onschuldig uit. Eén deel van het terrein vond Sharir nog het meest lijken op een Europese wijk van een of andere stad op Java. Waarschijnlijk woonden daar de bewakers. Aan de overkant van een sloot lag op het oog een gewone dessa. De onderkomens van de veroordeelden kennelijk. Maar het afschrikwekkende zat hem natuurlijk in de ligging. In het uiterste oosten van Nieuw-Guinea, honderden kilometers diep in het binnenland. Alleen bereikbaar via een verraderlijke rivier vol kronkelingen met vuilgeel water en donkere, dichte plantengroei op beide oevers. Hatta was onderweg zelfs bijna overboord geslagen bij een aanvaring van de albatros met een boom. De vegetatie verschilde eigenlijk niet veel van de oerwouden van Sumatra, die beide Minangkabauers zo goed kenden uit hun jeugd. Dezelfde beklemmende dichtheid, dezelfde overvloed. Je voelde hier wel heel sterk de extreme tegenstelling met het leven in Europa, dat ze allebei ook van nabij hadden meegemaakt. Alleen al de gedachte dat de wereld overgecultiveerd en overbevolkt is, lijkt hier gewoon bespottelijk. En juist hier sloot het gouvernement vanaf 1928 zijn hardnekkigste tegenstanders op. Midden in de jungle, waaruit geen ontsnappen mogelijk was. Levende doden, dat lot wachtte hun nu ook. Was het niet bizar? Vaak genoeg waren ze door radicalere nationalisten als Sukarno uitgemaakt voor bruine Hollanders, omdat ze niet alles waar de kolonisator voor stond per definitie afwezen. En nu, eind februari 1935, na precies een jaar voor arrest, ondergingen ze dezelfde straf als hun verbannen aartsrivaal. En nog veel verder weg en uitzichtlozer dan hij, wegens haatzaaien en gevaar voor de openbare rust en orde. Voor Sjarir was het contrast het grootst. Hatta had voor elkaar gekregen dat hij al zijn boeken mee mocht nemen, 16 kisten vol. Dat was Sjarir niet gelukt. De zijne zwierven ergens rond op Java. Hij mocht natuurlijk wel gebruik maken van Hatta's bibliotheek, maar die was naar zijn smaak wel heel eenzijdig samengesteld. Uitsluitend politieke wetenschappen, met welgedeeld één cadeau gekregen roman, waarvoor Hatta zich nog schaamde ook. Terwijl Sjarir juist de voorkeur gaf aan psychologische en filosofische werken en vooral aan literatuur. Daaruit leerde je volgens hem pas werkelijk de sociale en politieke problemen kennen die in het Westen bestonden en de veelvormigheid en ingewikkeldheid van het leven daar.
U heeft geluisterd naar de Indische podcast met de boeken van Michel Maas en Martin Bossenbroek. Presentatie Peter van Riel. Wilt u contact met ons opnemen? Mail dan naar indischesalon@gmail.com.